Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
Vandaag is onze gast Erwin Jongsma. Erwin werkt bij een drukkerij en studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Leuke combinatie. En aan de Rijksuniversiteit studeert hij dan nu theologie, doet hij de pre-master. Daarnaast kent u misschien wel als die hele lange zanger, die zowel zingt bij de kantorij als vaak ook bij de piano ter begeleiding van de liederen op zondag. Erwin, van harte welkom.
Dank je. Leuk dat je er bent.
Ja, leuk dat je er bent. Leuk dat je onze gast wil zijn. En eerste vraag gelijk, maar hoe drink je de koffie?
Zwart.
Zwart?
Gewoon zwart.
Altijd zwart?
Altijd zwart, ja.
Mooi. Hey, en we zeiden net al, je werkt bij een drukker en je studeert theologie.
Klopt.
Kun je iets over die combinatie vertellen? Hoe is dat om dat dan te combineren?
Dat is wel, het voelt soms wel hectisch, maar het is goed te doen. Ik werk 32 uur bij de drukkerij en de vrijdagen zijn dan voor de studie. Dat is, ik ben nu dus een pre-master aan het doen, heet dat. Dat betekent eigenlijk dat ik twee vakken nog moet inhalen, die ik dan voor de specifieke master moet hebben voordat ik aan de master mag beginnen.
Ja.
Dus dat doe ik dan op de vrijdagen.
Ja, ben je aan het voorbereiden om dan de predikantsmaster theologie te gaan doen in Groningen. Daarover zometeen denk ik nog wel wat meer. Maar het feit dat je nu theologie studeert is niet vanzelfsprekend. Het feit dat je vanuit je geloof theologie studeert is al helemaal niet vanzelfsprekend. Zou je ons daar eens in mee kunnen nemen? Dat is ook een beetje de reden we je hebben uitgenodigd.
Ja.
Je hebt een bijzonder verhaal. Zou je daar eens wat over willen vertellen?
Ja, nou, De samenvatting is dus dat ik een poos atheïst ben geweest.
Ja.
Dus, hoe is dat zo gekomen? Ik heb gewoon een standaard gereformeerde opvoeding gehad, denk ik, in de jaren 90. Dus dat ben in de gereformeerde school geweest, ben hier naar de kerk geweest. De Bijbel natuurlijk, in de jaren 90 als kind betekent dat de kinderbijbel van Evert Kuyt, natuurlijk. En naar de Gomares geweest, catechisatie. Alleen op een bovenbouw op een Gomares was een van de keuzevakken filosofie. En dat werd gegeven door de beroemde meneer Wieringa.
Ja, misschien wel de beruchte meneer
Wieringa. De beruchte bij sommige ouders ook wel, ja. Ja. Dat is misschien wel om deze reden.
Want?
Bij Wieringa leer je dat alles in principe bevraagd kan worden.
Ja.
En dat leidt dus bij verschillende leerlingen tot verschillende resultaten. Ja. Je leerde ook dat de conclusie uiteindelijk het geloof kan zijn, want Wieringa was wel echt christen en dat wilde hij, daar kon hij ook met liefde over vertellen. En dat was, zolang ik nog filosofie had, voor mij ook de reden om dat allemaal niet los te laten eigenlijk. Wieringa was een van de figuren waarvan ik dacht van ja, als je zo christen kan zijn, dat wil ik dan ook kunnen.
Ja.
Maar uiteindelijk was voor mij wel het resultaat dat dat er dus van alles op losse schroeven kwam te staan, waar niet direct weer een antwoord voor terugkwam.
Oh, ja.
Waar ik op dat moment wel naar zocht, op die leeftijd. Ik was toch wel heel erg bezig met het zoeken naar sluitende argumentaties en sluitende antwoorden.
Mm-hmm.
Dus als je dan denkt van, ja, goh, je kunt de schepping in Genesis kun je ook wel anders lezen dan letterlijk bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dan kwam ik met de vraag, ja nou goed, hoe zit het dan met de zondeval? En als de zondeval dan ingewikkelder is dan alleen maar letterlijk, hoe zit het dan met de verlossing door Christus? En dan stort het kaarthuis eigenlijk al in elkaar.
Ja.
Dus ja, die antwoorden zocht ik wel heel erg.
Maar is, als ik je dan zo hoor, je beschrijft hoe je opvoeding is geweest.
Ja.
Je zegt heel gewoon, heel gereformeerd. En je gebruikt een aantal keer het woord natuurlijk. Hè? Natuurlijk gingen naar de gereformeerde basisschool. Natuurlijk lazen we de kinderbijbel van meneer Kuyk. En natuurlijk zus, natuurlijk zo. alsof dat dan allemaal heel vanzelfsprekend was. En dan kom je op de middelbare school en dan begint er iemand te morrelen aan dat, nou ja, vanzelfsprekende.
Ja, nou, dat was voor mij wel de ervaring ervan, denk ik. Ik denk echt dat dat daar, dat ik daarvoor niet op die manier had nagedacht over dat soort vragen.
Nee.
Ik was ook altijd gewoon wel gelukkig als gelovig kind.
Dus ja. Het was allemaal prima.
Ja, en het had ook wel mijn interesse toen ook wel. Hè. De Bijbelverhalen vond ik mooi. Ik was altijd goed in namen, feit en zo. Ja. Dus ik vond het allemaal dat soort, die kant ervan vond ik wel leuk. En ik denk ook, ja, dan zou je aan mijn ouders moeten vragen. Maar ik denk niet dat ik het vervelendste kind was dat in de kerk zat. Zeg maar. Nee.
Dus. Had je achteraf misschien daar wat meer op voorbereid willen zijn?
Voorbereid, ja. Daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Nee. Het is gekomen zoals het kwam eigenlijk.
Ja. Misschien is het ook wel zo dat, wat je nou wel eens hoort, hè, van als dan jongelui gaan studeren, echt aan de universiteit of HBO, dan is het wel eens van, nou, hè, pas op, kijk uit, want er kan zomaar aan je geloof worden gemoord.
Ja,
in middelbare school verwacht je dat misschien nog niet. Maar goed, bij jou werkte dat dus wel zo, dat dus alles bevraagd kan worden.
Ja. Ja.
En dat stond dan in contrast met hoe je...
Hoe het daarvoor was,
hoe het hier in de kerk ging of hoe het thuis
ging? Denk het wel. Ik weet niet in hoeverre dat mijn eigen schuld was, dat hoe open ik ergens in. Ik heb het idee dat het dat er toch wel heel veel gebaande paden waren waar langs op catechisatie ook wel ging. Dus dat was gewoon hoe het zat.
Ja.
En zelfs op een middelbare school herinner ik nog wel, ook in de het zesde jaar van de VWO, zometeen ga je naar de universiteit, zeiden ze dan ook wel eens, hè, van nou, dan kan men ook wel gaan morrelen aan dit en dat. En je krijgt te maken met de evolutietheorie.
Ja, dan werd je ook wel tegen.
Werd je eigenlijk tegengewaarschuwd van, ja, maar je hoeft dat niet te geloven en je kunt hier en daar aan vasthouden. En ik heb niet... Ik kan me niet herinneren dat er echt inhoudelijk op ingegaan werd van, nou, wat zijn de argumenten voor de evolutietheorie en hoe zou je de Bijbel kunnen lezen?
Ja.
Het was meer iets van, nou, pas op of zo.
Dus eigenlijk brak er, zeg maar, in VWO 6 al brak er een tijd aan waarin dus eigenlijk werd teruggeworpen op, ja, maar wat vind ik er nou eigenlijk zelf van?
Ja.
En dat is nogal een wilde tijd geweest.
Ja, dat vond ik niet per se leuk. Ik vond het, aan de ene kant vond ik het... filosofie was echt een van mijn favoriete vakken. Ik vond het heel mooi. En dat mijn wereldbeeld opengebroken werd. En dat er opeens allerlei mogelijkheden waren. Maar aan de andere kant was het ook een soort van... voelde ik soms echt wel een soort van angst.
Ja.
Omdat er echt een grond onder je voeten wordt weggeslagen. En zoek het maar uit. En ik denk niet dat Wieringa dat zo bedoeld heeft per se. Want nogmaals, Wieringa was een christen. Ja, maar bij mij had dat wel dat effect uiteindelijk, ja.
Was dat bespreekbaar?
Met Wieringa zelf?
Ja, of met anderen?
Ja, nou ja, mijn ouders stonden er ook wel vrij open in. Mm-hmm. Daar ben ik ze ook nog steeds wel dankbaar voor. Ja, die vonden het ook wel interessant met wat voor verhalen ik dan thuis kwam en zo. Dat vonden ze eigenlijk wel leuk ook wel.
Ja.
Ja, met Wieringa zelf heb ik het daar ook wel eens over gehad. Ook in die tijd al wel. Maar Wieringa die was meer van, nou, je zou er zo naar kunnen kijken. En niet van, nou, ik zal je eens even vertellen hoe het zit. Terwijl dat was eigenlijk waar ik op dat moment als eerste voor mijn gevoel behoefte aan had.
Ja.
Ja, wat misschien ook altijd wel gebeurd was.
Ja, denk ik wel.
Ja.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft het allemaal geresulteerd in je noemde het net al even, dat je jezelf een tijdje atheïst hebt genoemd.
Ja.
Dus dat is een vrij radicale breuk met je opvoeding en alles wat je daarin mee hebt gemaakt.
Ja, dat klopt. Dat gebeurde ook niet direct. Het was meer een soort conclusie naar een bepaalde... Ik weet ook niet hoe oud ik was toen ik me voor het eerst dacht van, nou, dan ben ik blijkbaar atheïst. Maar dat was dus een conclusie van, oké, nou, ik heb al heel lang deze vragen, dus ik geloof eigenlijk al heel lang niet meer. Ja, nou ja, dan ben je dus atheïst. Dus ik dacht, ik vond dat een heel vervelend woord in het begin, ook om van mezelf te zeggen. Maar ja, het was zo. Ik dacht, op een gegeven moment had ik het gevoel van, nou, dan moet ik daar maar eerlijk over zijn tegenover mezelf.
Ja,
dan ben ik dus atheïst. Maar dat was voor mij dus helemaal ook niet... Je hebt wel eens ook wel op internet, en dan heb je van die atheïsten die gaan dan vertellen hoe ze bevrijd zijn van het geloof of zo. En hoe blij ze nu wel niet zijn. En dat was voor mij helemaal niet de ervaring daarvan. Nee. Het was voor mij helemaal niet dat ik blij was dat ik nu eindelijk van het geloof verlost was of zo.
Nee. Beetje, een beetje atheïst tegen wil en dank?
Ja, dat was, ja.
Zo vanuit, het,
dat is wat het
ik
is.
Ik kan niet anders concluderen dan.
Ja.
Ja. Nee, want tussen christen zijn of atheïst zijn, er zit ook nog wel een heel verschil natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het zijn bijna twee uitersten. Ja. Zat er niks tussen? Dat je bijvoorbeeld een iets is?
Dat zal, ja.
Hè, van, nou, ik geloof dat er iets bestaat.
Ja, maar dan wilde ik direct weten wat. Dan, ja. Ik wilde eigenlijk daar een veel duidelijker verhaal bij hebben dan dat. Dus,
je was nog steeds op zoek naar die sluitende antwoorden.
Ja, en uiteindelijk, iets is, met trekt me ook helemaal niet. Dus het ligt ook maar aan mijn persoonlijkheid misschien. Ja. Maar dan denk ik van, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Dan kun je net zo goed atheïst zijn. Ja. Ja.
Hoe lang heeft die periode geduurd?
Nou, wel jaren.
Jaren?
Ja. Ik ben dus mijn bekering. Ik vind het nog steeds een beetje een apart woord om ervan te gebruiken. Maar dat was februari 2021. En vanaf mijn 19e ben ik toch wel daarmee aan het worstelen geweest. En ja.
Ja. Zo, best wel een tijd dus.
Ja.
Ja, en wat gebeurde er dan in februari 21?
Ja, zullen we daar zo meteen verder over praten?
Want, ja, wat jij wilt, Tom.
Ja, nou ja, goed, we zitten inmiddels al een tijdje te praten. En ik denk dat het goed is om ook naar de break te gaan, zoals we die altijd hebben. Maar dan is dit wel de mooie cliffhanger. Want je zegt, geeft het eigenlijk nu al aan, ja, ik heb me een tijd lang atheïst genoemd, maar... Mm-hmm. Inmiddels niet, want je studeert theologie en je noemt jezelf christen. Ja. En daar is bekering geweest.
Maar nog heel even, want hoe heb je die jaren ingevuld dan? Je ging gewoon niet meer naar de kerk, je las niet meer in de Bijbel. Was je dat wel aan het zoeken?
Ja, nou, ik voelde me wel thuis ook in de kerk hier. En, ja. Maar ik ben ook wel eens naar de mis geweest en om eens wat anders te ervaren. En de Bijbel heeft ook gewoon, ook als los van het geloof, mijn interesse wel. Mm-hmm. Dus ik vond het altijd mooi om daarin te lezen. Mm-hmm. En de kerkgang ook. En ook, volgens mij, ja, ik zing ook al echt wel jaren in de kantorij. Dus een deel daarvan, wat noemde ik mezelf eigenlijk nog helemaal geen christen. Maar ik vond het wel mooi om te doen.
Ja.
Ik haalde daar ook wel wat uit. Ja. Dus ja.
Oké, het is ook wel een iets ander beeld dan van een atheïst. Misschien veel meer luisteraars ook wel het beeld van een atheïst hebben die juist heel erg wars is van het christelijk geloof en er helemaal niets mee te maken wil hebben. Maar je zegt, nee, ja, ik geloofde het niet, maar het is niet dat ik er dan gelijk een aversie tegen had.
Nee, zeker niet.
Nee. Dus er bleef wat hangen. En dat ging verder. Je hebt een bekering meegemaakt in februari 2021, als ik me goed herinner. En ik ben er eigenlijk wel heel benieuwd naar, Erwin. Wat gebeurt er dan? Je noemt jezelf, na jaren christen geweest zijn, noem je jezelf een aantal jaren atheïst. En dan nu gebeurt er van alles. Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, nou, in februari, daar kantelde eigenlijk iets in mijn manier van denken. Achteraf. Ik heb erover nagedacht van, wat is er nou eigenlijk gebeurd?
Ja. Yeah.
En hoe kwam dat dan? Het begon er eigenlijk mee dat ik op een gegeven moment de Narnia had gekocht. Ik dacht, ik heb alles van Tolkien gelezen. Nee, ik heb Harry Potter gelezen. Nou gaan we Narnia doen.
Ja.
Dus toen kwam ik bij C.S. Lewis natuurlijk. En dat was allemaal best leuk. Leuke boekjes, wel kinderboeken, maar ik vond het toch wel aardig.
Chronieken van Narnia van C.S. Lewis, ja.
En toen dacht ik van, nou, dan wil ik ook wel wat meer van die man lezen. Maar hij kan wel echt goed schrijven. Mm-hmm. Dus toen heb ik ik weet niet eens meer hoe ze dat noemen, maar dat is zo'n box set met zijn klassiekers.
Ja.
Dus daar zitten Screwtape Letters, de Mere Christianity en nog wat andere boeken. Mm-hmm. En eigenlijk door het lezen van Mere Christianity begon er eigenlijk iets bij mij te bewegen. En in Mere Christianity, wat Lewis daar doet, is eigenlijk, hij begint bij nul. Hij begint, het is voor mij in vier deeltjes opgedeeld. En in deel 1 begint hij te argumenteren van, nou, vanuit de moraal die iedereen kent, bla, bla, bla. En dan komt hij uiteindelijk bij, nou, dan moet er een hogere macht zijn. En dan in de volgende deeltjes gaat hij dat steeds verder invullen, net zolang tot je netjes bent gearriveerd bij het christendom met een drieënige God. Zijn misschien ook wel gaten weer in die argumentatie te schieten. Maar voor mij was dat wel... Hij weet dat zo te schrijven dat je denkt van, oké, je hoeft dus in punt 1 niet dom te zijn om te geloven. Dat vond ik wel belangrijk. Mm-hmm. Maar ook hoe Lewis erover schrijft, zorgt er ook voor van dat je denkt... Dat je wil dat dit klopt. Dat je denkt van, ja, maar als dit zo is, dan wil ik daar ook bij horen.
Wat een mooi verhaal.
Ja, wat een goed verhaal. Wat een goed mooi verhaal. Ja.
Want even terug, want het gaaat misschien wel erg snel. C.S. Lewis is een christelijke schrijver en theoloog.
Ja.
En die heeft inderdaad kinderverhalen geschreven. De Chronieken van Narnia, een beetje inderdaad fantasy. Een beetje in de hoek van Tolkien over de Hobbit en de Lord of the Rings en dergelijke. Ja. Maar die heeft dus ook allerlei theologische werken geschreven. En via de Chronieken van Narnia kwam jij zijn andere werken tegen.
Ja.
En dan begint het te rollen.
Ja.
En als je zegt van, je hoeft niet dom te zijn om te geloven, dan bedoel je, het geloof zit best nog wel logisch in elkaar?
Ja, daar is ook wel een denksysteem van te maken, waar je als rationeel mens ook wel in kunt, in kunt leven, in kunt vertoeven.
En dat sprak jou heel erg aan bij Lewis, dat hij dus eigenlijk gewoon stap na stap na stap, ergens uitkomt, je kunt het volgen, kunt het logisch beredeneren. Zo gek is het nog helemaal niet om dan inderdaad weer de volgende stap te zetten. En dan kom je uiteindelijk dan uit bij de God van het christendom.
Ja, plus de manier waarop hij dat dus schreef. Ik zei dat je dan... Kijk, je hebt al meer apologeten, maar sommige van die apologeten die wekken juist vaak weerzin op bij ongeloof door hoe zij schrijven of door hoe ze zich opstellen. En dat, bij Lewis heb je dat helemaal. Lewis die schrijft eigenlijk vanuit een behoorlijk, best wel een bescheiden houding over wat hij ziet als meer Christianity. Dus eigenlijk zeg maar de kern van christendom. Hij zegt in het begin van het boek ook van ik ga geen Anglicaan van jou maken of geen katholiek. Ik ga alleen maar waar eigenlijk alle christenen het zo'n beetje wel over eens zijn. Dat ga ik proberen te presenteren. Oh, ja. En dat doet hij echt onnavolgbaar goed, vind ik. Ja. Mm-hmm.
Ja. Bijzonder dat je dan zeg maar, door het lezen van zo'n boek... dat dus een bekeringservaring oplevert.
Ja, ik herinner me dus die... Ik weet niet precies welke datum dat was... maar dat was dus in februari op een zondag. En het was toen 18 graden in februari. Dat hebben we de laatste jaren een paar keer gehad. En ik zat dus buiten in het zonnetje... ergens bij de laatste hoofdstukken van dat boek.
Yeah.
En daar... daar voelde ik op een gegeven moment ook een soort diepe vrede en een soort verlangen dus dat dit inderdaad zo is als het is. Dat hoe dit boek dit beschrijft, dat ik denk van dat ik wil daarbij horen. Mm-hmm. En wat de kanteling eigenlijk was, is dat ik op dat moment niet dat weg ging redeneren, wat ik eerder wel zou doen. Dan zou je zeggen, goed, je voelt je natuurlijk vredig, want het is zondagmiddag en je hebt niks om je zorgen om te maken en de zon schijnt lekker. Ja. En weet ik wel, hormonen of zo. En op dat moment dacht ik van... de kanteling is wel dat ik nu denk van... ik mag gewoon zulke ervaringen ook gewoon serieus nemen bij mezelf. Dat hoef ik helemaal niet weg te redeneren. Dus in die zin wel bekering. Ja, ik vind een bekering altijd een moeilijk woord, omdat... Ja, bij bekering denk je dan eerder aan zo'n vrouw als de verloren zoon of zo. Iemand die aan zijn zonden ontdekt wordt en dan vol wroeging en terugkomt bij God.
Ja.
Ja, dat was het bij mij niet. Niet op die manier, maar...
En een godservaring, zou je dat zo kunnen noemen?
Ja, ik denk dat het misschien wel was, ja. Ja, zo zag ik dat op dat moment ook zeker wel, ja.
Ervaring van diepe vrede, zeg je.
Ja, plus dat ik dat dus niet meer weg wou redeneren. Ja. Dat ik dacht van, ik neem dat zoals het is.
Inderdaad, dat je het gewoon een beetje in het midden laat. Wat is het dan precies? Want in het eerste gedeelte zei ik een paar keer van... ik wilde juist er een sluitend systeem van maken. Ja. Hè? En ik moest kant-en-klare antwoorden. En die kwamen niet. En net stel je voor Lewis die dan stap voor stap... met een goed verhaal, compleet verhaal komt.
Ja.
En je sluit af met een gebeurtenis... waarvan je eigenlijk niet weet wat er precies gebeurde. En dat vind je oké.
Okay. Ja, en dat ik dan nu ook kan zeggen van, dat is een goed verhaal wat Lewis daar houdt. Maar als het dan nog net even wel een beetje anders zit, dan vind ik dat ook niet erg eigenlijk.
Nee.
Dus dat laatste sluitende antwoord is dan ook niet meer nodig.
Nee. Hij heeft een beetje ontspanning gebracht misschien in je geloof.
Ja,
in je denk manier ik van wel. Geloven. Ja.
Manier van denken ook, ja.
Ja.
En dat is dan toch wel een soort van bekering. Want dat Griekse woord dat vertaald wordt met bekering, metanoia, dat is eigenlijk een soort denkverandering letterlijk.
Ja.
Ja, in die zin is het wel bekering geweest, want er kantelt echt iets in je manier van denken.
Ja.
Dat heb ik toch wel ervaren toen,
ja. En dan noem je jezelf weer christen en ben je gelovig.
Ga je ook weer anders de Bijbel lezen? Want dat bleef je wel doen, zei je, in
de ja, nou ja, was. Ja, je gaat wel anders lezen. Maar er zijn nog wel bepaalde problemen die dan nog weer opgelost moeten worden natuurlijk.
Je snapt niet ineens de Bijbel wel helemaal.
Nee.
Nee. Hoe scheelt dat weer?
Nee, dat blijft natuurlijk wel ingewikkeld. Ook omdat je, zoals bij theologie op een Rijksuniversiteit. En dan krijg je bijvoorbeeld een vak Nieuwe Testament. Mm-hmm. Nou, dan krijg je dan zo'n boek bij van Bart Ehrman. Ik weet niet of je die wel kent. Maar zo'n Amerikaan die dan gaat laten zien van... Nou, deze brieven zijn wel echt van Paulus. En die zijn niet echt van Paulus natuurlijk. En dan die evangeliën zijn natuurlijk pas veel later geschreven. En blablabla. Bla, 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 bla. Ja.
En dan wordt alles weer ter discussie gesteld.
Ja. Nou, dat vond ik toen allemaal natuurlijk super interessant. Maar nu moet ik daar wel mee.
Dus
dat is wel informatie waar ik nu... daar moet ik nu wat mee. Maar dat hoeft allemaal niet direct opgelost te worden. Daar neem ik gewoon de tijd voor.
Is er een bijbelgedeelte dat jou bijzonder aanspreekt? Misschien juist al sinds je dat bekeringsmoment hebt gehad?
Ja, ik...
Of heeft dat nou niet aan te linken?
Ja, ik weet niet of dat daaraan... Ja, ik denk wel dat het sindsdien wel weer extra spreekt. Maar ik vond altijd... Psalm 63, vers 2 in de berijming mooi. Dat gaat van... Uw liefde is het hoogste goed wat u, o God, mij hebt gegeven. Uw trouw is beter dan het leven. U bent het die mij juichen doet. Ik wil u prijzen al mijn dagen. Waartoe uw goedheid mij bewoog. Mijn handen hef ik naar omhoog om heel mijn hart u op te dragen.
Prachtig.
Ja. Dat zijn hele sterke... geloofswoorden wel. En dat heb je dan misschien één of twee keer ook echt zo ervaren. En de rest van de tijd kun je je daar herinneren, die tekstje, aan die ervaringen ten eerste. En ten tweede is dat ook een spiegel van, ja, dat is eigenlijk hoe je tegenover God zou moeten staan. Ook de rest van de tijd. En dat is dus lang niet altijd zo, maar ja, dat draag ik dan wel zo bij mij.
Ja.
Ja.
Bijzonder. Trouw is beter dan het leven. Ja, dat zijn hele diepe woorden.
Dat zijn echt extreem. Dat zijn extreem sterke woorden, ja. Ja.
Ja. Ja, Psalm 63, mooi. En hoe zie je dat verder voor? Je bent met die pre-master nu bezig, straks de predikantsmaster. Ik denk dat je wel een hele hoop door je levenservaring en extra bagage hebt opgedaan, zeg maar, voor je werk later.
Ja, nou ja, voor je werk later. Inderdaad, hoe zie je dat verder? Hoe kijk je dan nu de toekomst tegemoet?
Ja, ik sta er een beetje open in, want ik weet niet per se hoe dat dus gaat aflopen. Want dominee lijkt me ook best wel een moeilijk vak. Ik denk dat je er wel veel verschillende dingen voor moet kunnen en doen en zo. Dus het moet echt tijdens die master ook gaan blijken of ik dat allemaal kan. En of ik dat kan doen zonder dat ik eraan onderdoor ga of zo. Mm-hmm. Dus ja, dat is dan maar even de vraag. Maar ja, ik zou wel graag ergens in de kerk willen functioneren dan, ja.
Ja.
Dat lijkt me heel mooi.
Ja.
Ja.
En waarom zou je dat graag willen? Wat is er dan zo mooi aan die kerk?
Ja, ik...
Nou, in de kerk functioneren, hè? Mensen van de kerk. Mensen buiten de kerk.
Ja?
Ja.
Ja, nou, ik heb me er dus altijd thuis gevoeld, dus dat zal het in beginsel wel zijn. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat het... dat is een ingewikkelde vraag eigenlijk.
Oh, sorry, dat was niet helemaal de bedoeling.
Ja, ik denk dat de kerk gewoon een soort alternatief kan zijn voor hoe de samenleving gaat. Ja. Dat we dat dus beter moeten kunnen doen dan dat in de wereld gaat.
Ja.
En dan zullen mensen zeggen, nou, maar dat gaat helemaal niet beter of zo. Maar dat kunnen we in elk geval wel proberen. En ik denk dat we daar ook een goede leidraad voor hebben vanuit de Bijbel en vanuit Jezus.
Daar wil je aan mee bouwen.
Ja, ja, en de kerk is eigenlijk ook een samenleving waar het uiteindelijk niet om geld draait en niet om status. En waar iedereen onvoorwaardelijk bij mag gaan zitten, wat mij betreft. Net zoals dat ik als ongelovige hier heel lang heb meegedraaid. Voor mijn gevoel heb ik me eigenlijk in die tijd gewarmd aan het vuur van het geloof van anderen.
Mm-hmm.
Oh, ja. Zo lang als het duurde. En dat moet dus ook kunnen. Maar ja, een gemeenschap die gewoon niet om geld en status en dat soort dingen draait. En die gewoon echt een alternatief te bieden heeft.
Ja. Nou ja, ik zou je wel willen aanmoedigen om, om die kant op te gaan. Hè. Dus ik snap dat dat ook nog wel even het nadenken vraagt. Hè. Het is wel een hele stap. En ik, wat jij zegt over van ja, wil ik dat, kan ik dat. Best een moeilijke baan, zo gezegd. Maar jij juist met jouw ervaringen, vragen waar jij helemaal doorheen gekropen bent, kan je ongelooflijk veel betekenen, denk ik. Ik zou willen aanmoedigen om, om die richting op te gaan.
Ja. En in ieder geval, blijf erover vertellen. Want ik denk, de vraag die jij hebt gehad, hebben anderen ook. En, ja. En die helpt mij er ook weer mee. En wellicht de luisteraars ook. Het is mooi hoe je erover vertelt. Maar het is vooral ook prachtig om te merken hoe blijkbaar God dus niet kant en klaar en niet narekenbaar voor ons, maar wel aan het werk is.
Ja.
Door al die tijden heen.
Heel bijzonder. Ja.
Fijn dat je er was, Erwin.
Bedankt voor je verhaal.
Ja, en de luisteraars ook bedankt. Fijn dat jullie geluisterd hebben en graag tot de volgende keer.